Goedemiddag gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en iedereen die elders meeluistert hartelijk welkom in deze dienst vanuit de Maranatenkerk. Vanmiddag zal voorgaan dominee van Kampen. De schriftlezing kunt u vinden in Romeinen 1. In de leerdienst zal vanmiddag het tweede artikel van de Nederlandse geloofsbelijdenis aan de orde komen. Voor de verkondiging zullen er twee collecten worden gehouden. De eerste rondgang is bestemd voor Licht op Zuid. De tweede rondgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Bij de uitgangen is er een inzameling voor de bouw van een nieuwe toiletgroep bij de consistorie. Tevens vindt u hier de zendingsbussen. Wij attenderen u nog op de ambtsdragersverkiezing morgenavond, maandagavond van 7 tot 8 uur. Bericht uit de gemeente. De heer Pereira Calado is weer thuis na een ziekenhuisopname. We gaan zingen Psalm 95 vers 1. Komt, laat ons samen Israëls Heer, de rotsteen van ons heil met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen gemeente uit Psalm 8 en daarvan vers 1, Heer onze Heer grootmachtig opperwezen, en vers 3, sla ik naar het ruim der heldere hemelbogen. Psalm 8 vers 1 en vers 3.
Thank you.
Wij doen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en willen daarna zingen uit Psalm 104, vers 3. Uw wonderkracht heeft in de morgen stond en wat er verder volgt, Psalm 104, vers 3. Wij belijden het geloof met de woorden van de 12 artikelen van de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder spreken dan met mij in het hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd. Gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. De schriftlezing voor vanmiddag vindt u in Romeinen 1 en we gaan lezen vanaf vers 18. Romeinen 1 vanaf vers 18. Waarboven staat de toorn van God over de heidenen. Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen die van hem, die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend. En doorzien namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid. Zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar ze zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Daarom heeft ook God hen in de begeerte van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan oneervolle hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zijn in wellust voor elkaar ontbrand. Mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. En omdat het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken om dingen te doen die niet passen. Ze zijn vervuld met allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid. Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders. Onverstandige en trouweloze mensen, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig. Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen, de dood verdienen. En toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook in met hen die ze doen. Tot zover de lezing uit het woord van God. Wij willen vanmiddag verder gaan met de overdenking van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En wij zijn toegekomen aan het tweede artikel. Artikel 2. Daar staat boven: door wat middel God van ons gekend wordt. Wij kennen hem door twee middelen. Ten eerste door de schepping, onderhouding en regering van de hele wereld. Overmits deze voor onze ogen is als een schoon boek, in het welk alle schepselen, grote en kleine, gelijk als letteren zijn, die ons de onzienlijke dingen Gods geven te aanschouwen. Namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Als de apostel Paulus zegt in Romeinen 1, vers 20... welke dingen alle genoegzaam zijn om de mensen te overtuigen en hun alle onschuld te benemen. Ten tweede geeft hij zichzelf ons nog klaarder en volkomener te kennen door zijn heilig en goddelijk woord. Te weten, zoveel als ons van noden is in dit leven, tot zijn eer en de zaligheid der zijnen. Tot zover. Wij zullen nu samen de Heere aanroepen en bidden om zijn aanwezigheid en zijn zegen. Ja, Heere, dat mogen wij doen elke keer als wij onze handen vouwen, onze ogen sluiten en ons richten tot U die in de hemel zit, Uw heilige naam aanroepen. In het vertrouwen dat wie U aanroept gehoord zal worden, dat U uw oren neigt naar al degenen die tot u bidden, die om u verlegen zijn, die u nodig hebben in de uitoefening van het dagelijkse leven, in de uitoefening van het ambtelijke werk, die u nodig hebben, Heere, omdat ze geen stap verder kunnen, omdat ze zonder u niets kunnen doen, niet goeds kunnen doen, niets kunnen doen wat u wel behagelijk is, maar ook in het besef dat u het bent die krachten geeft, dat we met u meer dan overwinnaars mogen zijn. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. En zo mogen we op deze tweede zondag van het nieuwe jaar samenkomen in uw naam, in uw huis, onder uw woord. Heer, uw woord is geopend. Uw woord is als een helder licht. En toch moeten onze ogen ook geopend worden, want anders dan kan het licht schijnen, maar onze verduisterde ogen zien het gewoon niet. En daarom bidden wij om de verlichting van uw Heilige Geest. die Heer is, die levend maakt, die vruchtbaar maakt, die het licht maakt. Die de nevels op doet klaren, zodat wij zien, inzien, gaan doorzien, Heere, hoe de dingen in uw woord bedoeld zijn. Wat u bedoelt, wat uw boodschap is, naar ons toe, naar mij toe, heel persoonlijk. Dank u, o machtige God, dat we in de gelegenheid zijn om hier weer ons als het ware aan de voeten van de Heere Jezus te mogen neerzetten. Mogen wij ook zo'n hart van u krijgen, nu, op dit moment, een Maria's hart. Even weg van de beslommeringen van alle dagen, om ons neer te zetten aan uw voeten, Heere Jezus. Om woorden van eeuwig leven uit uw mond te horen, gebruik daartoe de lippen van uw knecht. Raak mij aan, Heere, met een kooltje van uw altaar. Dat altaar dat ons spreekt van het offer van Christus. Dat ons spreekt van de voorbeden van de Heere Jezus. Het wierookaltaar, het brandofferaltaar. Raakt u mezelf aan, o God, opdat de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig mogen zijn. En we mogen doorgeven wat u heeft willen ingeven in de voorbereiding van deze dienst. Heren, wij danken u dat we mogen horen van de Heere Jezus en van het volbrachte werk op het kruis van Golgotha. Die vuilnisbelt waar we al onze stinkende zonden mogen kwijtraken. Niet alleen onze ongerechtigheden, onze vuile zonden, maar ook onze godsdienstige plichten. Onze gerechtigheden, dingen die we goed deden voor ons gevoel, maar waar we wat mee wedden. Niet uit een zuiver hart, maar om er wat mee te worden. Niet om u te bedoelen, maar eigenlijk ons eigen ik te bedoelen. Zelfs onze gerechtigheden, onze godsdienst, onze kerkgang moet gereinigd en gezuiverd worden. Want zelfs daarin zit nog zoveel eigen belang en eigen eer. Heren, we komen tot u. We willen u danken, o God, dat u een heerlijk God bent. Dat u niet moe wordt om bemoeienis met ons te hebben. Om ons verder te brengen. Om ons te leiden op uw weg. En dat bidden we ook voor dit nieuwe jaar. Ook voor de gemeente, de Maranatenkerk. Heren, dat we uw wegen mogen zien en die wegen ook zullen bewandelen. We weten nu wat u voor hebt met dit jaar met ons, met de gemeente. Maar we bidden u, Heren, mogen we in uw spoor blijven. En gaat u ons voor en neemt u ons achter u aan mee. Dat we niet blijven hangen, niet blijven stilstaan, maar u ook niet zullen vooruithollen. Beide is fout. Maar dat we achter u aan mogen wandelen, stillekens. En om te letten op uw wenken. En waarheen gij uw treden wendt. Wij willen voorbeden doen, Heren. Dankzegging vooral ook voor Joaquim Pereira Calado, die uit het ziekenhuis weer mocht thuiskomen na een kijkoperatie die goed gelukt is. Dank u wel dat u ons gebed van vorige week ook gehoord hebt. Ook zijn gebed, maar ook het gebed van de gemeente. En dat hij ook daarop rust ontvangen heeft. En dat hij nu weer thuis mag zijn. Geef hem ook verder herstel. We willen nu voorbeden doen ook voor de ambtsdragersverkiezing morgenavond. Wij geloven en belijden, Heren, dat u de Heer bent, het hoofd van uw lichaam, de Heer van uw kerk. En we geloven ook, Heren, in die ontspanning mogen we ons werk doen, dat u het bent die mensen roept. Dwars door de roep van de gemeente heen bent u het ook die de dingen leidt. Niet alleen met uw oog in de gaten houdt, maar ook met uw hand stuurt. En dan bidden wij van u, Heren, dat er ook morgenavond de juiste man, de juiste persoon zal worden gekozen. Dat u daar ook uw hand in zal hebben en dat we uw hand ook mogen opmerken. Ook degene die gekozen wordt. En Heren, zo willen we ook de verkiezing aan u opdragen. Mag de kerkenraad weer compleet worden, zodat we ook met volle manschap ook ons mogen inzetten in het dienen van de gemeente. En in het zoeken van het goede en het beogen van uw eer. Sterk ons daar en bekwaam ons daar allen toe. Heren, onze bekwaamheid is nooit uit onszelf. Dan hebben we het gauw bekeken, dan valt het ook gauw tegen. Maar onze bekwaamheid is uit u. En dan is het ten diepste toch, als we het doen aan mensen, maar als we het mogen doen ook in het ambt voor u. Dan is het ten diepste met alle lusten en lasten die eraan verbonden zijn. Dan is het ten diepste een liefdedienst die ons nog nooit verdroten heeft, waar we nog nooit spijt van hebben gekregen. Heren, wij dragen ook aan u op Het werk wat mag gebeuren op Katendrecht ligt op Zuid. Mochten we juist ook verblijdende berichten horen dat het woord ook vrucht zet. Dat er ook doorbraak komt. Dat mensen ook werkelijk de boodschap ook mogen verstaan. Maar niet alleen verstaan, begrijpen, maar ook breken met de zonde. Zonde ook beleiden en uit de deur ook letterlijk dingen uit de deur doen. De vuilnisbak inwerpen en wegdoen, dingen die u niet behagen. En wat is dat rijk, o God, waar het woord en de daad samengaan. En waar beleden wordt schuld en waar een beroep wordt gedaan op uw almacht en uw genade, Heere Jezus. En dat gebed, dat hoort u altijd. Wij hoeven u niet over te halen om barmhartig te worden, want u bent allang barmhartig. En één snik van berouw naar u. En een heel verleden wordt zomaar weggevaagd. We krijgen vrede met u. Vrede ook met het verleden, want het is bedekt door het bloed. We krijgen genade voor het heden en voor de toekomst een heerlijk stralend vooruitzicht. Hoe heerlijk, hoe begeerlijk om dan een kind van u te mogen zijn. O Heere, zegent u het werk wat mag gebeuren in en rond en om de stad heen. In het bereiken van mensen, in het behouden van zielen, in het strooien van het zaad, in het wachten op u en in het zien van de vrucht die gij geeft. Zo dragen we alles aan u op. Geef ons een goed uur onder uw woord en zegen ons in Jezus' naam. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek. Het Psalm 19, vers 2. Hoe goddelijk en schoon luidt deze hemel tonen. Vers 4. Des Heren wet nochtans verspreid volmaakt ter glans. Psalm 19, vers 2 en vers 4. Thank you. Gemeente, onze koningin die bracht eens een bezoek aan een bejaardenhuis. En een van de oudste inwoners van dat bejaardentehuis die mocht een bloemetje aanbieden aan onze koningin. Maar die mevrouw, die kende ook iets van de vrezen des heren. Nou, dat gebeurde en na afloop vroegen ze aan die oude mevrouw: was u niet een beetje zenuwachtig toen u een bloemetje overhandigde aan onze koningin? En toen zei ze: ik ken iemand die nog hoger is dan onze vorstin. En toen ging ze vertellen van haar kennis van God, de allerhoogste koning, die hoger is dan alle vorsten op deze aarde. Gemeente, wat is dat een wonder? Daar gaat het vanavond over. Als je God als je allerhoogste koning mag leren kennen. Als je omgang mag hebben, tere omgang, vertrouwelijke omgang, want dat betekent dat woordje kennen. Als je tere omgang mag hebben met de Heere zelf, dat is het eeuwige leven. Dit is het eeuwige leven dat ze u kennen, God als Vader, jouw Vader. En Jezus Christus, die gij gezonden hebt als God de Zoon en jouw Verlosser. God kennen is het eeuwige leven. God niet te kennen, dat is de eeuwige dood. En nou gaat het vanavond, en daar gaan we over nadenken, hoe dat nou mogelijk is, dat die grote God, die eeuwige God, dat die te kennen is door kleine, nietige mensenkinderen. Weet je hoe dat komt? Omdat God zichzelf laat kennen. Omdat de Heere zich openbaart, bekend maakt. Hij neemt het initiatief. En wat is dat een geweldige zegen. Dat God zich niet verborgen houdt. Dat God niet de grote onbekende blijft. We lezen in het Nieuwe Testament over de inwoners van Athene. Hè, die hoofdstad van Griekenland. Al die afgodsbeelden, al die altaren. Dat ze als blinden aan de wand tasten op zoek naar God. In dat ene altaar, te midden van die vele altaar, aan die onbekende God. Gelukkig hoeven wij niet op zoek naar God, of we misschien ergens gaan ontdekken. Wij ontdekken God niet, maar God openbaart zich aan ons. Hij laat zich kennen. Nou, daar gaat het over in artikel 2. Door wat middel God van ons gekend wordt. In artikel 1 ging het over wie God is. En nu vanavond artikel 2 gaat het over hoe God zich bekend maakt. En dan staat er door twee middelen, door op tweeërlei wijze. Hij laat zich kennen in de schepping. Dat noemen we zijn werkopenbaring, in de werken van zijn handen. En hij laat zich kennen in het woord, in de schrift. En daar gaan we het over hebben. Ik zet boven de preek God leren kennen. Twee gedachten, twee boekbesprekingen. Het boek van de schepping, zo spreekt Guido de Bredder over, als een schoon boek, staat er in het antwoord, in het artikel. In het boek van de schepping en ten tweede in het boek van de schrift. God leren kennen, zet ik boven de preek. En ik ga voor u twee boekbesprekingen houden. De eerste gedachte, het eerste boek is het boek van de schepping. En de tweede gedachte is het boek van de schrift. Nou, voordat ik daarover begin, even nog een negatief puntje. Heb ik het gelijk gehad? Eén iets zou ik, maar goed, we leven nou 4 eeuwen verder. Eén iets zou ik anders doen. Als u artikel 1 goed gelezen hebt, dan ziet u dat Guido de Bredder begint met de schepping. En dan ten tweede staat er, geeft hij zichzelf nog klaarder en volkomen te kennen door zijn heilig en goddelijk woord. Hij begint met de schepping en als tweede de schrift. Al zou ik het moeten schrijven, zou ik het andersom doen. Ik zou beginnen met het woord. De woordopenbaring van God, dat voorop. Want alleen maar door het woord leren we God echt kennen. En vanuit het woord zie ik dan in de schepping, zie ik de Heere terug. Er staat in Hebreeën 11, door het geloof verstaan wij dat God de hemel en de aarde gemaakt heeft. Door de bril van de schrift en met de ogen van het geloof kijk ik in de wereld om me heen, in de natuur om me heen. En dan zie ik er Gods hand in. Niet andersom. Maar door de bril van de schrift en de ogen van het geloof ga ik in de schepping mijn God herkennen. Het licht van de woordopenbaring, om het netjes te zeggen, heb ik nodig om de schepping pas echt te kunnen zien als het werk van de hand van God. Goed. Er staat: wij kennen hem. Drie prachtige woorden waar dit artikel mee begint. Wij kennen hem. Artikel 1 begon met: wij geloven en wij belijden. Stoere taal. Wij geloven met het hart, we belijden met de mond. Artikel 1. En nu: wij kennen hem. Kijk, dat is nou de taal van de schrift, de taal van de reformatie. Niet: wij mochten hem eens leren kennen. Is het niet hoogmoedig? Kan een mens dat zeggen die God kent? Ja, dat kan die zeggen. Klinkt dat niet een beetje zelfverzekerd? Nee, maar het klinkt wel vrijmoedig op grond van de schrift. Wij kennen hem. Wie is hier aan het woord? Wie zijn die wij? Die wij, dat is, Guido de Bre zegt het letterlijk in de titel, wij gelovigen in de Nederlanden. Hier is de levende kerk aan het woord. Hier spreekt niet wij mensen in het algemeen. Hier spreken niet wij agnosten, die weten het niet of God er wel of niet bestaat. Niet wij atheïsten, want die kennen hem niet, die ontkennen hem. Nee, hier spreekt de kerk, de gemeente. Wij kennen hem. En door het geloof kijken we naar die scheppingen. We hebben Psalm 19 gezongen, Psalm 104, dat is allemaal natuurpsalmen. Daar zijn geen heidenen aan het woord die op grond van de schepping bewijzen, oh ja, zie je wel, God bestaat. Nee, in die psalmen, in die natuurpsalmen, is de gelovige aan het woord. Die begint met loof de Heer, halleluja, en dan God prijst vanwege zijn geweldige, grote, machtige scheppingsdaden. Hier is de taal van het geloof dat we horen. Wij kennen hem. Nog eens, kennen is een mooi woord. Ik zei het al daarnet. Dat is omgang, een teer woord. Dat is niet zoals wij Mark Rutte kennen, onze minister-president. Van ja, die hebben we wel eens gezien op het journaal en die hebben we veel over gelezen in de krant. En dan is de minister-president en je weet hoe oud hij is en of hij getrouwd of niet getrouwd is en wat hij allemaal doet en zo. Dat is veel info over iemand verzamelen. Maar daar heb je helemaal geen persoonlijke band verder mee. Nee, als het hier gaat over wij kennen hem, dan wil ik niet dat ik veel informatie over God weet. Maar dat ik in een liefdesrelatie met hem mag staan. Professor Verboom die zegt dat in zijn vrije vertaling van dit artikel. Die spreekt over een liefdesrelatie. Kennen is liefdesrelatie. Omgang hebben met. Zoals je een vader kent. Zoals een kind zijn vader kent. Zo lezen we artikel 2. Het geweldige is niet dat God de schepper is, dat is een bijzaak, maar dat God mijn vader is. Ik geloof in God de Vader, dat nummer 1. En die Vader, die verlosse God, dat is ook de almachtige schepper van de hemel en de aarde. Ziet u de volgorde? Niet onbelangrijk. God, wij kennen hem. God laat zich kennen. Dat is een geweldig wonder. In Genesis 3 is dat misgegaan. Adam en Eva mochten wandelen met God en dat ging prachtig en prima en dat ging vanzelf en dat was liefde. Van de maker naar het maaksel en van het maaksel naar de maker. Maar toen werd het contact werd verbroken, de verbinding werd niet alleen verstoord, maar de verbinding werd verbroken van onze kant. Hey, je leest dat wel eens, ook in deze tijd, in Oostenrijk en zo, en als er een zware sneeuwval is. En plotseling, op een gegeven moment, dan kan het zo zijn dat je dan ergens vast zit en dat de telefoonverbindingen en dat de elektriciteit uitvalt en zo. En dat je even onbereikbaar bent. Alle verbindingen verbroken. Nou, dat is lastig, maar meestal word je dan toch al opgemerkt. Nou, in het paradijs, de val van het paradijs, dat was zoiets. De mens die heeft de verbinding met God verbroken. Nou is God degene die het initiatief neemt. Die de mens weer gaat opzoeken om hem uit zijn val te redden. God gaat zich bekendmaken Openbaren noemen we dat. Omdat hij mensen verlangt om in contact te komen met mensen van zijn kant. Opdat mensen hem leren kennen en gaan beminnen. Hoe maakt de Heer zich bekend? En nou kom ik bij de eerste gedachte. Nou staat er ten eerste, wij kennen hem door twee middelen. Ten eerste door de schepping, onderhouding en regering van de wereld. Aangezien deze voor onze ogen, die wereld is voor onze ogen als een schoon boek. Beeld van een boek. Waarin alle schepselen, grote en kleine, als letters zijn. Die ons de onzienlijke dingen van God geven te aanschouwen. Namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Het eerste boek is het boek van de schepping. Een schoon, een schitterend, een prachtig boek. De schepping van dat onmetelijke heelal. Dat boek gaan we eens eventjes ter hand nemen in gedachten. We gaan er een beetje in lezen. Daar valt veel uit te leren. Het is ook leesbaar, dat boek. God zelf is de schrijver, de maker van deze wereld. De schrijver van het boek de schepping. En zegt Guido de Bray, grote en kleine schepselen zijn als letters in dat boek. We kunnen die lezen. Er zit een boodschap in dat boek van de schepping. Een boodschap. En wat is die boodschap? Nou zegt Guido de Bray, daarin wordt het verhaal verteld van Gods kracht, zijn almacht en zijn bestaan. Dat er een God is. Dat er een intelligent design is. Dat er een ontwerper is die alles zo kunt. Dat er een iets is, een iemand, een iets. Dat halen we uit het boek. Er moet een hogere macht zijn, zeggen we dan. Zo even los van de schrift dan maar. De boodschap is Gods kracht en zijn goddelijkheid. Wie kunnen dat boek lezen? Nou, alle mensen. Wij wonen op deze door God geschapen planeet. En ieder mens met of zonder Bijbel, maar we leven in die schepping. We lopen als het ware in dat boek van Gods schepping. Waar je ook woont, waar je ook leeft. Voor je, beneden je, in de diepte van de zee. Boven je, rondom je. We ademen in Gods schepping. Een groot boek. En daarin zien we nou de sporen van God. Zoals je ander beeld, zoals je een schilderij, een prachtig schilderij, weer gemaakt. En dan rechtsonder in de hoek zie je de initialen van, die heeft een maker. Nou, zo is het ook met de schepping. We hebben gezongen, al wat de aard bewoont, het merk van de schepper toont. De schepping wordt dan genoemd Gods platenboek. We kijken ernaar. De Bijbel moet je lezen, moet je naar luisteren. Maar die schepping, daar kan je vooral veel in zien. Foto's die God naar ons toestuurt. Die ons een aanwijzing geven, er moet toch wel iets zijn. Weet je wat Jesaja zegt? Jesaja zegt in hoofdstuk 40, kijk eens op naar omhoog. Mensen, kijk eens naar omhoog en zie nou eens wie al die dingen geschapen heeft. Hij roept ons op om ons heen te kijken. Wel, goed. Ik ga dat boek van de schepping in mijn gedachten even beetpakken. Laten we eens gaan kijken. Zijn er ook hoofdstukken in dat boek? Ozat. Ik kwam een mooie uitspraak trouwens tegen van Augustinus. Augustinus zegt, de wereld is als een boek. En wie niet reist, die leest slechts één bladzijde. Nou, dat is een aanbeveling om dus veel op vakantie te gaan. Als je niet verder komt, dan Rome of zo, of Portugal. Ja, dan heb je maar één bladzijde gezien van die grote schepping. Ook mooi, kan ook mooi zijn zo'n dorp. De Roomse Rinde, maar ja, goed. That's it. Weet je, er zitten schitterende hoofdstukken in dat boek van de schepping. Eén zo'n hoofdstuk is bijvoorbeeld, de hemellichamen. Die ontelbare sterren. En één, als ik kijk naar dat heelal, heb je dat een klein beetje gevolgd van André Kuipers en zo, in dat ruimtestation daar. Ik heb dat van de week nog gevolgd, dat interview wat er met hem afgenomen werd. Ik kan niet voorstellen. De aarde als een doped. Hangend ergens aan geen touwtje, hangend ergens in dat hemelruim. Zo'n klein planeetje. In zo'n machtig zonnestelsel met zoveel miljoenen sterren. En dan heb je nog miljoenen sterrenstelsels. En dan heb je nog andere melken. Honderd miljarden sterren, zonnestelsels, melkwegstelsels. Het gaat je zo ontzettend duizelen. Als je bedenkt, Mars, planeet Mars, lijkt veel op de aarde. Die planeet Mars, hè, totaal dood. Levenloos, kaal, woest, geen patje leven. En dan dat dopetje van de aarde, bruist van leven. In de oceanen, zelfs in de woestijnen, 's nachts als het donker wordt, dan leeft een woestijn. De aarde, de vogels in de lucht, wat een verschil. Daar word je zo... Er werd gevraagd aan André Kuipers, de ruimtevader... Van, kijk je nou anders naar deze wereld? En één ding, ik heb het allemaal niet onthouden, maar één ding heb ik wel onthouden van dat interview. Dat hij zegt van, ja, je kan het eigenlijk niet geloven. Hè? Dat je, als je dan kijkt zo vanuit de ruimte naar die planeet, zie je zoveel oceanen en zoveel woestijnen, dat land en zo. Dat daar zoveel mensen op wonen die zoveel ellende aan elkaar veroorzaken. Hij zegt, die aarde, daar zit zo'n klein vlies. Die dampkring, dat is als een membraan. Als een vliesje. Zo kwetsbaar, dat zei hij. Zo kwetsbaar, zo klein word je dan. En dan zeg je, dat zei hij niet helaas, maar dat zeg ik dan. Als jij dan zo klein bent, als aarde, als mensje, hoe groot is dan die maker, die schepper? Nou, een geweldig hoofdstuk. Hoofdstuk over de hemellichamen. Als je foto's ziet van het noorderlicht, ik heb dat meer verteld. Ze worden er vanuit Salla in Finland worden ze doorgestuurd naar de Burgondische Vliet. Schitterend. En als je ziet hoe de Bijbel spreekt over de sneeuw. Hè? Die uit Gods voorraadschuren komt. De structuur van een sneeuwvlok. Dat schone boek van de schepping. Er is ook een ander hoofdstuk. De enorme watermassa's. Je ziet het woeste geweld als het stormt. Een noordwestenstorm. Je ziet het geweld van de zee. En God die stelt in zijn almacht de zee palen. Ja, dan kan je van onder de indruk raken. Wat dacht u een hoofdstuk over de bergen? Nou, je hoeft Europa niet uit om onder de indruk te komen van een geweldig rotsmassief. Ik ben alweer een heel aantal jaar geleden samen met mijn vrouw een keer in Zuid-Afrika geweest. De Drakensbergen, geweldig. Een hoofdstuk in het boek De Schepping over die ontelbare variatie aan flora en fauna. Kijkt u wel eens naar die serie The Frozen Planet? Mooi. Mooi. De bloemen, de geuren, de kleuren, de vormen. Dat het groeit en bloeit. Een bloesem in de lente. Dat doet, geloof dat een kind van God, dat is een natuurliefhebber, geen natuurvereerder, die spreekt niet over moeder aarde en zo en al die onzin. Maar hij is wel een natuurliefhebber, want hij ziet daarin de hand van zijn schepper, die ook zijn vader is. Je staat voor een spar en je kijkt recht omhoog. En je ziet daar die afhangende takken met die ontelbare naalden. En als het dan net gesneeuwd heeft, hè, dan krijg ik zo'n idee. Dat is geweldig mooi, jammer dat we het dit jaar niet hebben. Maar als er dan een pak sneeuw gevallen is. Vorig jaar, ja, erop hadden we dat, ja, daarvoor hadden we het wel. Als er dan, en het zonnetje schijnt erop. Dan krijg je zo'n idee, zo'n Narnia-landschap. Weet je wel, zo'n bevroren landschap zoals in die verhalen van Narnia, van Lewis. Geweldig. Kan ik helemaal... van onder de indruk zijn. Een hoofdstuk over de dieren. Ja. Weet je wat er in de Bijbel staat? Job 12. Ik noem het er maar even bij. Daar zegt Job. Ga naar de dieren. Vraag toch de dieren, die zullen jullie onderwijzen, mensen. Vraag de vogels in de lucht, ze zullen het jullie vertellen. En spreek tot de aarde of tot de vissen in de zee. En ze zullen het jullie bekendmaken. Wat? Dat er een schepper is. En dat jullie aan je schepper moeten denken. Gedenk dan aan uw schepper in je jongelingsjaren. Jouw maker. Weet je wat ook een... Dat is helemaal zo'n mooi hoofdstuk in dat boek van de schepping. Dat is de mens. Psalm 139, daar is David er ook zo van onder de indruk. Die mens, zo'n prachtig kunstwerk van Gods vingers. Het hoofdstuk De Mens in het boek van de schepping. Geweven in de moederschoot, elk orgaan in het menselijk lichaam. De geboorte van een babytje, dat vormen, dat ongeboren leven in de moederschoot. En dan wordt het geboren en dan word je voor het eerst voor je vader en voor het eerst voor je moeder. Ik weet zeker dat iedereen die vader en moeder is geworden, die vergeet nooit het moment van de geboorte van je kinderen. Hoe laat het was en wanneer het was en waar je toen was. Toen je er als vader bij stond, toen dat nieuwe leven geboren werd. Ja. Daar hoef je geen gelovige voor te zijn, geen kerkganger. Dan zeg je dat is een wonder. Diep, nou, hou niet droog, hou je niet droog. Diep ingrijpend. Nou. Het boek de schepping. Eigenlijk vanavond een bioloog op de kansel moeten staan. Om er wat meer over te vertellen. Geen 2 van de 7 miljard mensen is aan een ander is identiek. Ieder zijn eigen DNA-structuur en ieder zijn eigen vingerafdruk. Heb je dat gelezen? Er was van de week las, was er een predikantenconshow van de Gereformeerde Bond. En daar sprak professor Aleman, een vrij jonge man, geweldige, knappe kerel, professor in de hersenwetenschappen, de neurologie. Een gelovige man, en daar zie je het weer, hè. Die houdt zich bezig met het onderzoek van het menselijk brein, die grijze massa. Hij zegt, we weten nog niet 10% van hoe het daar binnen, in die grijze massa, hoe het daar werkt. Dat weten we nog geen 10% van. Het menselijk brein is het meest complexe object dat ons bekend is in het heelal. Die wondere werking van je hersenen. Twijfelt u nooit of er een schepper is? Nee, zegt hij, die vraag werd hem gesteld. Want als ik kijk hoe mooi naar die mooie hersenplaatjes, dan denk ik eerder, hoe groot zijt gij? Nou, dat is iemand die het kan weten. Die onder de indruk is met al zijn geleerdheid. En die vanuit het schepsel de schepper bewondert. Er is een andere neuroloog, Dick Swaap, met dat bekende boek. Wij zijn ons brein. Titel van zijn boek. En die gelooft helemaal niet in de schepper. Een mens is eigenlijk niet meer dan een brein op benen. En dat is het. Ja, als je niet verder kijkt, als je niet dieper kijkt, als je niet met de bril van de schrift en het oog van het geloof kijkt, ja, dan kom je ook niet verder dan dat geweldige denkvermogen van de mens. Nee, zegt een gelovige, die net zo knap is. Niet alleen dat denkvermogen van de mens, maar het is een demonstratie van de intelligentie van zijn maker. Die nog veel knapper is. Gemeente, mag ik nou eens vragen? We doen het op ons gemakkie. Als ik nou eens aan u vraag, pas geleden vroeg ik dat eens aan de beleidingskattegezant. Noem u nou eens een moment in uw leven dat u nou Gods stem in de schepping voor uzelf heb gehoord. Weet u zo'n moment te noemen? Dat je zegt van ja, toen was ik echt. Dat was even een heilig moment in de natuur. Even een stil, maar toen verstilde ik, toen bewonderde ik. Ik bedoel dat niet romantisch. Maar toen werd ik even stilgezet van, Heere, hoe groot zijt gij? En daar gaat een spraak uit. Hè? Psalm 19 zegt, de hemelen vertellen Gods eer. Hoe doen ze dat? Woordeloos. De hemelen vertellen Gods plaatjesboek. Daar gaat een verhaal van uit. En het uitspansel verkondigt zonder woorden dat het het werk is van Gods hand. Zou u wat kunnen noemen? Zal ik iets wat noemen? Nou, dat heeft te maken met hoe ik hier naartoe gekomen ben, 7 jaar geleden. Ja, je bent daarmee bezig, je krijgt een beroep, je bent daarmee bezig. En, nou, dat is best wel lastig allemaal. Wat is nou Gods wil en wat is nou niet Gods wil? En wil ik het wel of wil ik het nou niet? Of... En op een gegeven moment dan word je overgebogen van lieverlee. En dan net voordat je dan belt van ik neem aan of ik doe het niet. Luister je even, ambtsdragers, die morgen gekozen wordt of niet. Dat is best wel lastig hoor. Je vrouw kan zeggen, joh, doe het wel of doe het niet, maar heb ik niks aan. Dat moet je persoonlijk met God uitvechten. En ik weet nog wel, op die zondag, vlak voordat ik maandag zou bellen. Dan, heer, toen moest ik ergens spreken uit het noorden van het land. Heer, zou u nog een teken, gewoon ik weet het eigenlijk wel, maar nog even één bevestiging. Ja, dan reed ik daar, zondagochtend, donkere lucht. En de zon kwam door naar een prachtige regenboog. Helemaal rond. En toen zag ik daarin niet alleen een regenboog. Niet alleen nog zomaar een simpel natuurverschijnsel. Maar ik zag daarin de sprake van God vestiging. Het mooie was dat ik die week daarna ook verschillende keren kaart kreeg met een regenboog erop. Terwijl mensen dat niet wisten. Dat was Gods, dat was het laatste duwtje. Dat was voor mij een stem van God voor de schepping. Ik weet niet of wel eens, ik ben er niet geweest, maar ik weet niet of u wel eens geweest bent in de Grand Canyon. Ja, mijn ouders zijn daar geweest, maar foto's van gezien. Ik kan me zo voorstellen als je daar staat, dat je je zo ontzettend klein en nietig voelt. Geweldige dieptes. Geweldige, overweldigende bergen. Ja. Het kan zijn dat een geweldige, mooie, prachtige, in alle stilte, alle vroegte. Je loopt door de Roomse Rhine en zonsopgang. Die mist trekt op en die zon komt op. Dat kan ook wel heel mooi zijn. Ja. In die stormen, stel je voor dat je graag van vis houdt en je vist graag op de wilde wateren, zeevis. En je zit daar met windkracht 8, 9 in je bootje op de Noordzee, zeg. Dan voel je je toch wel nietig en klein. Of als storm op het IJsselmeer. Ik heb wel eens schippers gehoord hier in de buurt. Van, nou, dat is pas echt, hè. Dat is pas echt, hè. Ja. Dan voel je je kleinheid. En de macht van de schepping en de schepper. Ze hebben eens gestaan bij de Niagara-waterval. Dat is de stem van God in de schepping. Dat boodschapt mij wat? Nou, Gods majesteit, Gods majesteit. We hebben een psalm, psalm 29. De stem des Heren is vol macht. Dan gaat het over het onweer. Wij kunnen dat allemaal weer wetenschappelijk verklaren en zo, maar er zit een diepere laag in de Bijbel. De Bijbel is geen wetenschappelijk boek van hoe zit het in elkaar natuurkundig. Nee, gelovig, dat gaat nog dieper. Het mensdom beeft en staat verwonderd als de God der ere dondert. Is God een dondergod? Nee, helemaal niet. Dat wordt er helemaal niet mee bedoeld. Spreekt God altijd door het onweer? Nee, soms ook helemaal niet. Soms is God niet in het onweer en niet in de aardbeving en niet in de wind, maar in het zuizen van de zachte stilte. Maar God kan spreken door middel van het onweer. Bij Maarten Luther was dat wel heel duidelijk. Gods majesteit, Gods trouw zie ik ook in de schepping. Alleen al in de jaargetijden, in de seizoenen, in de wisseling van dag en nacht. Zodat er zaaiing en oogst En zomer en winter zaaiing en oogst plaatsvinden. Weet je hoe dat wordt genoemd? Mag ik met u één tekst lezen? Jeremia 33. Een mooie tekst. Jeremia 33, vers 20. Ja. Kijk hoe dat hier staat. Zo zegt de Heere, als u mijn verbond met de dag en mijn verbond met de nacht kunt verbreken, zodat dag en nacht er niet meer op hun tijd zullen zijn, dan zal ook mijn verbond met mijn dienaar David verbroken kunnen worden. Wat staat hier nou? Hier zegt de Heere als het ware, zolang je de zon en de maan ziet, de zon ziet opgaan en ziet ondergaan. Zo vast, zo trouw, elke ochtend, elke avond, zolang dat gebeurt, zal ik mijn belofte aan David vast en zeker doen uitkomen. He, dus Gods verbond met David wordt als het ware hier gekoppeld aan het opgaan, het bewijs dat God trouw is en zijn belofte aan zijn verbond houdt. Kijk maar naar de zon, kijk maar naar de maan. En dat is zo regelmatig, met vaste regelmaat komt de zon op en gaat de zon onder. Wij zeggen, ja, dat zijn natuurwetten. Dat zijn natuurwetten. Nee, zegt hier de Bijbel, zijn geen natuurwetten, dat is Gods verbond. Natuurlijk, het zijn natuurwetten die wij onderzoeken. Dat zijn de wetenschappelijke termen, natuurwetten. Maar God spreekt, dit is mijn verbond. Dat is Gods trouw in de schepping. Honderden jaren kunnen wij alvast berekenen hoe over 100 jaar, wanneer dan de zon op 8 januari, op welk tijdstip de zon zal opgaan. Nu is het 8:46 uur, dus 9:15, dat de zon opgaat en hij gaat onder om 4:05. Nou, dat kunnen we, volgende week is dat weer een stukje vroeger enzovoort, als je verder gaat in de tijd naar de lente toe. We kunnen het over 100 jaar kunnen exact berekenen. Wanneer dan op dat tijdstip de zon opgaat. Zo vast, zo regelmatig. We kunnen de zonsverduistering kunnen we berekenen. En dat komt precies uit. En een maansverduistering. Die hele sterrenconstellatie, die in een banen bewegen. God noemt dat als mijn verbond. Vind ik eigenlijk veel mooier dan de natuurwetten. Dat is Gods trouw aan zijn eigen schepping. En dat wordt gekoppeld aan zijn verbond met David. Dat hij getrouw zijn woord houdt. We zien Gods goedheid, we zien Gods schoonheid. Nou, genoeg, genoeg. Wat kunnen we eruit leren? Ja, we kunnen daar veel uit leren. We kunnen veel geestelijke lessen uit leren. Wat leer ik als er sneeuw valt? Als gelovige leer ik daarvan, moet ik altijd denken op Psalm 51. Die eerste maagdelijke sneeuw die daar valt op zo'n zwarte aarde. En dan denk ik aan de bedekkende gerechtigheid van Christus. Al die zwarte grond. Goudzwaard in mijn eerste gemeente was dat helemaal mooi. Al die omgeploegde akkers, al die zwarte grond. En dan viel de sneeuw en dan was al die zwarte grond helemaal wit. Eeuwjes. Ongerept rein. En dan denkt de gelovige aan, als sneeuw die vers op het aardrijk nederviel, dan denkt hij aan de bedekkende gerechtigheid van Christus. Als ik de dauwdruppels zie, dan denk ik aan de werking van de Heilige Geest, zo zacht. Het valt neer en het bloeit open. Als ik denk aan de zon, dan denk ik aan hem die genoemd wordt de zonne der gerechtigheid, die daar te schitteren staat aan de hemel trouwens. Als ik kijk naar de konijntjes, zwak volk, en ze vluchten naar de steenrots, dan denk ik, zo mag een gelovige vluchten naar Christus. En als ik let op de musjes en de zwaluwen die ik zie in de tuin, dan denk ik, zo wil ik mijn kinderen leggen in een kunstig nest bij uw altaren. Zo zie je in de schepping, zie je geestelijke lessen. En als het herfst is, en elk jaar getijde heb je dat eigenlijk wel. Als herfst is, het vallend blad, dan word ik herinnerd aan mijn dood, aan mijn sterfelijkheid. Wij allen vallen af als een blad. Maar zelfs dan maakt God het nog zoet, nog zacht. Want in de herfst zie ik, als dat, die bladeren gaan vallen, dat die bladeren prachtig gaan verkleuren. God tovert in de herfst de mooiste tinten en de kleuren aan de bladeren en de boom. Alsof hij als het ware aan de mens nog een laatste troost wil meegeven. Voordat de winter met die kale boom en die kale takken eraan komt. Om de dood als het ware een beetje te verzachten. Maar het eindigt niet in de winter. Het eindigt in de lente. Als al die kale takken weer gaan uitkomen. Beeld van de opstanding. Het eindigt bij God niet in een bevroren Narnia-landschap, maar het gaat aan op de lente. Nieuwe leven, kale takken komen weer tot leven. Nou, zo mag ik kijken in het boek der schepping. Maar, na alle lyrische woorden die ik nu gesproken heb, nog een groot maar. De schepping is verrukkelijk, maar de schepping is ook verschrikkelijk. De schepping is schoon, maar de schepping is ook heel wreed. Er zitten krassen in dat boek van de schepping. Er zitten scheuren, het is beschadigd. Dat was het al heel in het begin. Van de zondeval tot de zondvloed. Toen was dat boek de schepping zo beschadigd, zo bekrast. Dat er zoveel scheuren in het boek dat God zegt van... En nou wist ik alles uit, dat is de zondvloed. Het werd even schoon, gewassen. En ik begin weer opnieuw. En nu? En nu nog steeds. Er zitten krassen en scheuren in dat boek. Weet je hoe dat komt? De mensen hebben die tuin van de schepper bedorven door hun zonde. Ik zie gebrokenheid. Ik zie dat de natuur geschonden is. En dan bedoel ik niet die kleine schoonheidsfoutjes die je als puber ziet. Hè, die vervelende jeugdpuisjes. Die moedervlekjes, ja. Die sproetjes in je gezicht. Ach, dat valt nog wel mee. Maar ik denk bijvoorbeeld aan de geboorte van een kind. En dan blijkt dat dat kind gehandicapt is. Niet gaaf, niet gezond. En dan... Ik heb in Hedel één keer zo'n kindje erbij gestaan en heb ik zo'n kindje mogen dopen. Wel heel wat anders. Het gaat wel heel wat dieper. Als je dan komt bij ouders, die ontzettend veel van dat kindje houden, maar ook ontzettend veel verdriet en zorg hebben. Jongen. Ja. Hoe moet je dat dan zien, dat schone boek? Het gaat over sneeuw, dat een dodelijke lawine wordt. Als het gaat over dieren die elkaar wurgen, die elkaar doden, opvreten, afmaken, gifplanten. Vleesetende planten, die insecten, spinnen waarvan het mannetje, nadat het vrouwtje bevrucht heeft, gewoon worden gedood. Wat zijn dat voor verschrikkelijke dingen? Er is een bioloog, een gedragsbioloog, Maarten het Hart. U kent hem waarschijnlijk als je wat van hem gelezen hebt of zo. Maarten het Hart, de bioloog. Die heeft gezegd, die schepping die is afschuwelijk. En dan noemt hij een heel aantal, en dat weet hij ook, want... Die verstand van een heel aantal van die verschrikkelijke dingen die in het rijk van de natuur gebeuren. Als er nou een schepper boven staat, dan snap ik niet hoe die schepper in elkaar zit. Het moet wel een hele vrede schepper zijn. Ja. Heeft hij een punt? Nou ja, dat ligt er maar aan welke bril je op hebt. Als ik de bril van de schrift op heb en met de ogen van het geloof kijk... Dan zie ik inderdaad dat het boek geschonden is. Maar ik zie toch ook merk van de schepper. Ik weet waarom dat boek geschonden is. Dat heeft alles te maken met de zondeval van de mens. En de ontaarding, de verwildering van de hele schepping. En daarom zucht die hele schepping, zegt Paulus me. En is die in barensnood. Het is niet meer zoals het was voor de zondeval. Daarom zucht de schepping zelfs in barensnood. Treffend woord, dat woordje barensnood. Ook weer de geboorte, ja, of niet, of de dood. Barensnood, dat wil zeggen een heftige pijn, maar het is geen eeuwige barensnood. Barensnood, dat heeft altijd een eind, of de dood. Van moeder en kind, dat is het meest verschrikkelijke. Sommige mensen zeggen, ja, het eindigt ook in de vernietiging met deze aarde. Kan ook niet anders. Het is dat trouwende goedheid van God dat de aarde nog bestaat. Hè? Ondanks al die nucleaire rommel en bommen en weet ik veel allemaal. Nee, het eindigt, gaat een keer mis. Het eindigt in de dood. Nee, zegt de christen. De aarde, de schepping is in barensnood en de weeën en de bevingen gaan eroverheen. Het eindigt in het nieuwe leven, bij de wederkomst van Christus. Een nieuwe hemel, nieuwe aarde. Er zijn wel heel veel dingen op dit moment die ik niet kan begrijpen. Het geweldig grote aantal parasieten die er zijn, die de meest verschrikkelijke ziekte en schade aanbrengen aan mensen en dieren. Ja, waarom? Ik weet het echt niet. Hoe kan het in 2004... 26 december 2004. Wij zitten te zingen over God die de wereld zo lief gehad heeft en zijn zoon gegeven heeft. Geweldige tsunami. 230.000 doden. God is liefde. Er zitten scheuren in de schepping. Er loopt een scheur door Gods schepping. Door onze zonden. Bovendien, gemeente. Wij kunnen ook niet meer goed lezen. We markeren wat aan onze ogen. Ja. Verduisterd in ons verstand, zegt de schrift. Verduisterd in ons verstand. Wij hebben slechte ogen gekregen. God die laat zich zien in de schepping, maar onze ogen. Wij zijn, zegt Calvijn, wij zijn net zoals oude mannetjes, oogleiders. Wij hebben slechte ogen. Je ziet wel dat er iets staat. Maar je kan niet duidelijk meer lezen wat er nou precies staat. De zon. En daarom hebben we het nodig, gemeente, dat er een tweede boek komt. En dat is het boek van de schrift. Daar ga ik me eindigen. Volgende keer komt het nog uitgebreid in de volgende artikelen ter sprake de Bijbel. Dus vandaar dit keer nog even een beetje kort. Daar ga ik me eindigen. Dat is het tweede boek, dat is de schrift. Dat is gelukkig een ander middel. Een beter middel. Want er staat ten tweede, geeft hij zichzelf aan ons klaarder en volkomener te kennen door zijn heilige en goddelijk woord. Net zoveel als ons van nodig is in dit leven om tot zijn eer en tot zaligheid van de zijne te leven. Dat is de Bijbel. Dat is het tweede boek. Dat is nog beter. Dat is nog beter. Daarin staat hoe wij tot bekering komen. Daarin laat God het diepste in zijn hart kijken. In de schepping zie ik Gods hand en het werk van zijn vingers. Maar in de Bijbel, daar hoor ik Gods hart kloppen. In de schepping zie ik hooguit dat er iets is, iemand is, een God is, een hogere macht is. Die wijs is en die goed is en die trouw is en die majesteitelijk is. Maar in de Bijbel, daar zie ik nou wie die God is. Dat die God Vader, Zoon, Heilige Geest is. Dat die Vader een Zoon heeft, de Heere Jezus. En dat die Zoon gezonden is om staat er tot zaligheid van de zijne. Om zondaren zalig te maken. Dat lees ik niet in de natuur. Maar dat lees ik wel in de Bijbel. Daar hoor ik Gods hart kloppen. De schepping, dat is Gods plaatjesboek. Maar de schrift, dat is Gods liefdesbrief. Aan u, aan mij gestuurd. Dat is ontzettend mooi. Daarin zien wij God in zijn hart. Daarin wordt God zichtbaar in Christus. Tot aan het kruis van Golgotha. En het open graf. Kruis nooit loszien van het open graf. En ook nooit loszien van een open hemel toen de Heilige Geest neerdaalde. Dat lees ik in de schrift. Dat die God Vader is, verlosser is en trooster is. Waar het door kruis en opstanding komt tot vervulling van verloste mensen. En dan heb ik beide boeken nodig. Vooral de schrift. Er was eens een jongen, En die kwam vroeger in de kerk, maar later dacht hij van, nou ja, dat hoeft allemaal niet meer. En die brak met de kerk, de christelijk gezin brak met de kerk. Hij ging niet meer naar de kerk. Hij wandelde ergens op een strand en hij ontmoette daar een ouderling van zijn kerk van vroeger. En die ouderling die ging een praatje met hem, maar jongen, ga je nog naar de kerk? Nee, zegt hij, nee. Daar heb ik mee gebroken. Bovendien, zei hij tegen die ouderling, vroeger heb ik geleerd Psalm 19. En daar zingen we toch, het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Dus ik kan God net zo goed op zondag in de schepping tegenkomen. Ik hoef daar niet voor naar de kerk. Als ik een mooie boswandeling ga maken, dat is ook goed. Dat is ook Gods schepping. Toen zei die ouderling dit, wel mooi. Hij zei, jongen, je hebt die psalm niet goed gelezen. Je hebt hem, dit is een halve waarheid. Je hebt gelijk. Het ruime hemel rond vertelt Gods eer en heerlijkheid, maar er is al een ander versje. Dat zegt, des Heren wet nogthans verspreid volmaakt de glans. Terwijl zij, die wet, het woord, het hart bekeert. Mensen worden niet bekeerd door te fietsen in een bos op zondag. Maar mensen worden bekeerd bij de verkondiging van het woord van God in Gods huis. Die verkeren onder dat woord, het boek van het goddelijk woord. Dus ik moet van de boom in het bos moet ik naar de preekstoel in de kerk waar dat woord wordt uitgelegd. Juist. Ik moet niet alleen geraakt worden door een bloem, of door een boom, of door een zon. Maar ik mag geraakt worden door de geboorte van de Heer Jezus en zijn kruis en zijn opstanding. En daarom twee boeken, ik ga afsluiten, twee boeken, die boeken moeten we wel lezen. Hoe lezen? Kritisch? Nee. Oppervlakkig? Nee. Wetenschappelijk, ach, wat vandaag nieuw is, is morgen weer verouderd. Nee, gelovig, met gelovige ogen. Van harte instemmend, aandachtig, onderzoekend. De Heer Jezus zegt, onderzoek die schrift maar. Lees spel de woorden maar, want die zijn het, die van mij getuigen. En wat staat er dan in de Bijbel? Nou, simpel dit. Wat er nodig is om te leven tot Gods eer en om zalig te worden. Om getroost te kunnen leven, om God te eren en om zelf gered te worden. Daarvoor heb je de Bijbel. Nou, dat is het doel ook van de Bijbel. Dat boek heeft één bedoeling. Deze dingen zijn allemaal geschreven opdat u gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is. En opdat je geloven het leven hebt in zijn naam. Dat is de Bijbel voor bedoeld. En gemeente, ben u God nou wel eens in dat woord tegengekomen? Bij de Heere Jezus wel eens in dat woord tegenkomen. En niet qua informatie, maar dat hij je ontmoette. In een levende ontmoeting. Zodat je niet alleen kennis aan God kreeg, maar kennis aan jezelf. En dat je in de Bijbel ging lezen hoe het er met jou voor staat. En waar jij naartoe op weg gaat. En wat jij te wachten staat. En dat het niet goed met je gaat als je zo doorgaat. En heeft dat woordje nou wel eens op je knieën gebracht? Zodat je je schepper ging gedenken, je rechter om genade ging bidden. En heb je toen wel eens een blik mogen zien van de Heer Jezus. De zaligmaker van zondaars. Hoe ik gered word, de zaligmaker van zondaars. En wat wordt hij je dan dierbaar? De Bijbel. Niet voor nieuwsgierige mensen. Voor nieuwsgierige mensen staat er in de Bijbel altijd te weinig, want die willen altijd meer weten. Maar wel voor heilbegerige mensen, die graag willen weten wat ze nou moeten doen om zalig te worden. Moet je bij de Heer Jezus zijn. En die graag willen weten hoe ze nou tot Gods eer kunnen leven. Lees dat boek. Elke dag een stukje. Elke dag een bladzijde. Klaarder en volkomener staat er. Ja. Nee, we kennen maar ten dele. Klaarder en volkomen. Het volmaakte, het allervolkomenste, niet hier op aarde. Straks in de hemel. Wij kennen hier maar ten dele, ook als je de Bijbel leest, dan is het maar een ten dele kennen. Het volmaakte kennen zal straks zijn als we hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Lees de Bijbel opdat je mag te weten komen wat het nodig is om te leven tot Gods eer en tot zaligheid van je ziel. Timotheus die kregen te horen van de oude Paulus. Je kent van jongs af de Heilige Schrift. Die heb je geweten, die je wijs kunnen maken, die Heilige Schriften, die je wijs kunnen maken tot de zaligheid. Door, hoe word ik dan zalig? Door het geloof dat in Christus Jezus is. In de natuur kom ik de Heere Jezus niet tegen, maar de Bijbel is er vol van. Vol van hem. Nou, ik heb u vanavond willen spreken over twee boeken. En ik wil afsluiten met dat bekende lied. Twee coupletten als een samenvatting van die twee boeken. U kent het lied. Eerste couplet: O God, als oog en oor het aanbiddelijk wonder vernemen van uw sterkte en uw grootheid zonder tal. Der sterrenpracht en het dreunen van de donder. Dan zingt mijn ziel tot u. Hoe groot zijt gij? Dat is het boek der schepping. En dan de tweede couplet. Als ik bedenk hoe God zijn zoon niet spaarde, maar hem deed sterven. Dat lees ik in de Bijbel. Dan wordt het mij te groot. Hoe s hemels koning voor mij stierf op aarde. En mijn zonde boete tot in die bittere dood. Ja. Dan ben ik bij de kern. Dan ben ik bij het hart. Bij het hart van het eeuwige in het hart van God. Dan zingt mijn ziel tot u, o Heer, mijn heil. Hoe groot zijt gij. Hoe groot zijt gij. Amen. Nou, zing op Psalm 146, vers 4. We zullen eindigen met een dankgebed. Heere, het gaat ons duizelen als wij denken aan uw grote scheppingsmacht en kracht. Geweldig groot bent u in verstand en in kracht. Maar Heere, het gaat ons niet alleen duizelen, maar wij gaan u aanbidden als we denken dat diezelfde grote schepper van alle dingen, dat hij zelfs zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar voor ons allen heeft overgegeven. Hoe zal hij ons dan met hem niet alle dingen schenken? Dat u zo lief de wereld gehad hebt, dat lees ik niet in de natuur. Dat verneem ik niet in een bos. Dat hoor ik niet aan het strand. Dat vertellen we de dieren niet. Dat u al zo lief de wereld gehad hebt, dat u uw enige zoon gegeven hebt. tot verloren, om mensen verloren in schuld te verlossen. Dat leert mij uw wonderbaar getuigenis, uw goddelijk woord. En daarom kan dat woord ons zoveel troost geven. De weg wijzen, het verspreidt volmaakte geland. Dank voor uw kostbaar woord, voor het vlees geworden woord, Heere Jezus. Voor het schrift geworden woord, die de nevels kan doen opklaren. De opening van uw woorden. Heere, dank u wel voor wat u gaf, ook vanmiddag. Zegent u het aan ons hart. En geef dat we tot uw eer en tot zaligheid van ons eigen hart en van onze gezinnen en van gemeenteleden en van allen die we mogen bereiken, dat er vele zalig zullen worden door het bloed van Christus. Dank voor wat u gaf. Ga met ons mee de week in. Vergeef het zondere genade in Jezus' naam. Amen. We eindigen met het zingen van 119, vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. 119, vers 65. Ontvang nu de zegen van de Heer en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.